Oud stak tegen twee spraak je ook vandaag op een boeiend gesprek tussen twee bezielde vertellers. Het begin kennen we, want de vragen die we hen voorschotelen liggen vast. Het einde kan werkelijk andere kanten uit. Dat heb je met filosofische vragen over het leven, waarbij onze gasten zichzelf op een andere manier aan u laten zien. Hoe gaan mensen om met het leven in al zijn gedaantes, met vreugdes en verdrietjes? Wat maakt het leven zinvol en wat geeft hoop? Welke dromen blijven er over na een flink deel van ons bestaan?
Yoko Drong heeft een rijke geschiedenis als digitaal ondernemer. Hij richtte meer dan 24 bedrijven op, allemaal actief in technologie, innovatie en transformatie. Noem hem gerust een transformatiestrateeg. Via zijn bedrijf Scopernia helpt hij organisaties in alle sectoren in Europa en het Midden-Oosten te begrijpen hoe hun wereld verandert en hoe ze hun activiteiten kunnen aanpassen om klaar te zijn voor de toekomst. Dat schreef hij onder meer neer in 6 boeken, ook daarmee willen inspireren met zijn boodschap van verandering en optimisme. Saskia van Varenberg is eigenlijk huisarts, maar wel bekend als dokter Geluk. Vanuit die rol inspireert ze anderen graag voor een gelukkiger leven. Gelukkiger betekent gezonder en omgekeerd. Naar eigen zeggen voelt dat niet zozeer als werken, omdat ze haar ikigai gevonden heeft. Ze fungeert als coach en geeft lezingen, organiseert retreats en vrouwenavonden. Ze is bezig aan haar roman en helpt mensen met euthanasie. Ze houdt van het rimpeling-effect. Als jij je beter voelt, gaan de mensen rondom jou dat ook.
Dag Saskia, dag Jo, welkom.
Hallo.
In Kortrijk. Heb je een zeker band met deze stad of helemaal niet, Jo?
Een beetje. We hebben klanten in de buurt en dus komen we hier sporadisch.
Uh-huh. Wat vind je van de stad?
Het is een stad.
Oké.
Okay. Ik heb weinig emotionaliteit bij Kortrijk op zich. Ja. De mensen die ik hier ken zijn aangenaam.
Ja. Mm-hmm. Ja. Maar de stad echt ontdekt heb je nog niet tot in detail.
Nee, echt. Nee. Het is altijd naar hier komen, parking zoeken en mijn ding doen.
Ja. Zeer functioneel.
Te functioneel, ja.
Saskia, heb jij een link met deze mooie stad?
Eigenlijk niet. Ik heb alleen een vriendin wiens schoonfamilie hier woont. En ik ben van de middag gaan lunchen hier en ik ben gaan schrijven in een koffiebar. En dat was leuk.
Ja, fantastisch. En een mooie koffiebar heb ik gehoord.
Ja,
ja,
zeker.
Ik heb een paar adresjes opgezocht. Ideaal, iemand die naar de stad komt om wat inspiratie op te doen.
En heb je dan wat sightseeing kunnen doen, of niet?
Ik heb... Is dat een Belfort?
Ja, absoluut. Belfort, we hebben een Belfort. Het staat een beetje scheef, maar we hebben één.
Ja. Ja. En ik heb een paar pleinen gezien, maar daar bleef het bij.
Oké, fantastisch.
Ja. Misschien komen jullie ooit nog terug na vanavond.
Ja, ongetwijfeld.
Wie weet. Jullie hebben op voorhand de vragen doorgekregen die we vandaag afvuren naar jullie. Hebben jullie die op voorhand doorgelezen, Jo?
Ja. Okay. En de eerste keer toen ik ze las, dan dacht ik, ik kom niet. Ik heb er dan over nagedacht, dan dacht ik, ik kom wel. Ja. Het is wel interessant, ja.
En van waar de niet?
Ik dacht, ik heb daar geen antwoord op.
Ja.
Dus, maar als ik dan begin na te denken, dan komen die antwoorden wel vanzelf.
Ja, we zijn heel blij dat je er zit vandaag, Jo. Dank u wel.
Dank u.
Saskia, had jij ook een haatliefde met onze vragen?
Nee, ik vond dat eigenlijk heel herkenbaar, want dat zijn ook de vragen die mijzelf ook heel erg bezighouden of die ik ook aan anderen stel. Dus ja. Ik denk dat ik die ook al ooit eens zelf beantwoord heb in mijn eigen podcast.
Ja, machtig.
Daar mogen we een beetje reclame voor maken. Vertel eens.
Mijn
welke podcast is het?
Heet Dr. Geluk en daar zijn nu al 55 afleveringen.
Voilà.
En ik krijg daar uit onverwachte hoek reactie op, wat mij eigenlijk veel deugd doet. Mensen
absoluut.
Die ik niet ken.
Voor de mensen die het niet kennen, wat komt er aan bod in jouw podcast?
Relaties, opvoeding, communicatie. Vooral mijn stokpaardje is dankbaarheid.
Ja.
Dankbaarheid is de sleutel voor geluk. Dat heeft mijn leven veranderd nog elke dag. Brengt dat... Ja.
Heel veel.
Brengt aan mij heel veel, ja.
Ja.
En anderen ook. Ik hoor al dezelfde quotes herhalen door anderen. Dat doet mij dan plezier. Mm-hmm. Of mensen die antwoorden op een post, waar ik dan hoor dat zij ook die dankbaarheid toepassen. Hè.
Ja. Ja. Mm-hmm.
Misschien zijn er raakvlakken met deze podcast. We zullen dat ontdekken in de komende 45 minuten.
Yes.
Piet-Jan heeft het al gezegd, denk ik, dat jullie vragen op voorhand hebben gekregen en we gaan die random stellen. Piet-Jan, ik geef jou de eer om de allereerste vraag te stellen.
Oké, dan gaan we er tegenaan met gewoon nog een keer de eerste vraag. Wat is het meest gedurfde dat je ooit hebt gedaan? Saskia.
Twee verschillende dingen. Ik denk als andere mensen dat voor mij zouden invullen... Dan hebben ze het altijd over mijn carrière-switch. Blijkbaar heeft dat enorm veel indruk gemaakt om te stoppen als huisarts. Dat was ook een droomberoep. Ik heb dat heel graag gedaan. Maar dit doe ik nog veel liever. Dus ik krijg daar eigenlijk veel bewondering voor. En dan hoor ik dat eigenlijk veel mensen heel ongelukkig zijn in hun job. En dan mij een beetje benijden om die zekerheid te lossen, om dat ja, toch wel goed inkomen op te geven. Mm-hmm. Een beetje een macht ook zo, want als ik een afspraak maak voor mijn familie en ik ben dokter Van Varenberg, dan gaat dat veel sneller dan als ik een afspraak maak als Saskia Van Varenberg voor mijn moeder.
Ja.
Dus dat is een beetje, ja, voor mijn familie was dat ook wat beangstigend. Of beangstigend. Misschien wat teleurstellend ook, van hoe kan je nu stoppen als arts?
Mm-hmm.
Dus ja, maar zelf vond ik het raften in de jungle in Mexico vond ik eigenlijk heel erg straf van mezelf. Ik heb daar net geen doodsangst voor uitgestaan. Ik vond het zo moedig van mezelf dat ik daar durfde in die rivier springen. Mm-hmm. En geen ziekenhuis in de buurt als er iets zou gebeuren.
Ja.
Maar die reis heeft mij ook veranderd. Ik heb nadien die stap gezet om, om die switch te maken.
Ja, ja.
Omdat ik daar gezien heb hoe ze anders naar geneeskunde kijken.
Mm.
Ja, geruststellender eigenlijk. Ja.
Kan je dat toch eens uitleggen? Want dat is natuurlijk een heel verrassende wending in jouw leven. Van een zeker bestaan, aanzien, mooi inkomen, zeg je zelf ook, naar iets een beetje onzeker.
Waarom ja, ik vond het heel frustrerend. Omdat ons systeem helemaal verkeerd in elkaar zit, vind ik. We krijgen een kwartier per patiënt, of als je de dag wil rondkrijgen. Ik nam al 25 minuten per patiënt, maar dat maakte dat ik eigenlijk veel minder patiënten op een dag kon zien dan de meeste collega's.
Mm-hmm.
En dan nog was dat niet genoeg, want ik wou altijd dieper gaan. Hè. Iemand met nekpijn, die heeft geen nekpijn. Daar is een ander probleem, daar is stress. Iemand met maagpijn, dat is niet die maag die ziek is, dat is iets anders. Dus achter heel veel medische problemen zit iets veel diepliggender. En daar heb je tijd voor nodig en die tijd had ik niet.
Mm-hmm.
En dat frustreerde mij alsmaar meer. En de gedachte dat ik tot aan mijn pensioen dit ging moeten doen en gefrustreerd zijn en eigenlijk niks anders kunnen doen, want je agenda staat vol van maandagochtend tot vrijdagnamiddag, dan dacht ik van, dit is mijn leven.
Mm-hmm.
Ik kan zelfs mijn eigen familie niet verzorgen. Als die ziek zouden zijn, kan zelfs geen tijd maken om mijn ouders palliatief te verzorgen, bij wijze van spreken.
Mm-hmm. Ja.
En dan is dat zo stilaan gegroeid. En ik geloof heel sterk in het universum. Veel mensen lachen daarmee. Mm-hmm. Maar alles kwam samen. En een coachcursus alles kwam samen.
Het juiste moment, zeg maar.
Ja, ja.
Ja.
Zou het iets voor jou zijn, om je leven compleet om te gooien voor iets helemaal anders?
Ik doe dat al 30 jaar. Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant zit er een vaste lijn in. Ik lijk altijd hetzelfde te doen, maar dat klopt niet. Ik heb meer dan 25 bedrijven opgericht of helpen oprichten. En dat is telkens omdat ik voel van er is iets nieuws bezig bij mij. En ik zit met een idee en dat probeer ik dat te concretiseren. En vaak laat ik dan ook wat er was achter. Hè. Niet dat ik ga lopen, maar dat ik zeg van kijk, dit is afgerond, ik ga iets anders doen.
Ja.
Ik weet niet wanneer dit beschikbaar komt, die podcast.
Binnen 2 weken.
Binnen 2 weken, daar ga ik er nog niet te veel over vertellen, maar ik sta ook weer op zo'n keerpunt. En ik vind voor mij is dat altijd ook het spannendste wat ik in mijn leven heb gedaan. Want in de normale dingen ben ik eigenlijk een beetje een scheidlijster. Dus als mijn vrouw zegt, we gaan hier door het veld, zeg ja, maar zouden we dat wel doen? Of al dat soort zaken. In het normale leven ben ik eigenlijk heel voorzichtig. Maar ik heb wel op mijn 25 jaar mijn eerste bedrijf begonnen.
Ja.
Zonder enige ervaring, zonder een ondernemersfamilie. Gewoon, ik ga dat doen. Ik kan dat. Ondertussen weet ik dat ik dat niet kan. Ik weet dat ik durf. En dat veel van die dingen dus niet lukken. Maar bon, soms lukt het dan wel en gaat het heel goed. Dus ik durf professioneel zaken doen die ik nog nooit heb gedaan.
Ja.
Ik durf projecten aannemen van een klant die zegt, zou jullie dat kunnen? Ja, natuurlijk. Televisie maken. Bon, tuurlijk, dan maken we televisie. Dus die dingen durf ik.
Ja.
Maar in het normale leven ga ik altijd mooi op tijd vertrekken, de files vermijden, ik zal eten wat ik gewend ben van te eten, dus het is een beetje dubbel.
Ja. Dus laten we zeggen, een virtuele ondernemersrafting zou je doen, maar dan echt een...
Wel, we hebben ook echt geraft met ons gezin in Canada en terug mijn vrouw die dat geboekt had. Ik wist het niet en dan komen we dan toe. Zij let niet op tijdens die security briefings, want ja, rafting met het gezin, who cares. Ik ben daar dus uitgeslagen samen met mijn toen, ik denk... 14-jarige dochter en we zijn bijna verdronken beiden. Gelukkig hadden we alles dat we moesten hebben. We zijn boven water gekomen en dat is dan zo een bevestiging voor mij van je hebt gelijk om voorzichtig te zijn. Ik ga dat dus nooit meer doen.
Nee.
Ja, dan doet een mens eens iets avontuurlijk en dan is hem bijna dood.
Ja, het zijn allemaal gedurfde dingen, maar wat is het meest gedurfde in jouw leven, Jo?
Gewoon dat ondernemerschap, zonder enige basis, zonder en ook van heel vaak dingen gewoon volledig achterlaten. Hè. Zeggen van, het lukt niet meer, je gaat dan praten met je aandeelhouders of met de collega's en je zegt, ik stop en letterlijk op een maandag stoppen en niet weten wat er dinsdag is.
Ja.
En dan terug iets vastpakken en een week later zeggen, ik heb iets nieuw. En ook zonder basis. En je ziet wel of het iets wordt en het wordt dan iets. En dan zijn we vertrokken.
En kan je dan ook aan die zaken die je achterlaat, zeg maar, die, wat Saskia daarnet zei, die dankbaarheid daaraan koppelen? Dat je dankbaar bent voor hetgeen dat er geweest is? Of is het echt gewoon alles weg en iets totaal
nieuws? Nee, in tegendeel. Want mijn beste vrienden, die heb ik, veel van de vrienden en de mensen waar ik echt nog mee omga, dat zijn mensen waar ik mee gewerkt heb. En die ofwel zijn zij weggegaan, ofwel ben ik weggegaan. En er is dus nooit enige wrok. Ook na alle projecten die ik gedaan heb, ik blij dat ik dat gedaan heb. Maar op een gegeven moment was het op en dan doe je iets anders. Hè.
Ja.
Nee, helemaal geen negativiteit. Zelfs in situaties waarbij dat je denkt, nu moeten we wel uit elkaar gaan. Mm-hmm. Hier komt een beetje spanning. Ja. Dan is dat nooit geleid tot, echt negatieve emoties. Nee. Ja. En dankbaarheid absoluut te trainen. Dankbaarheid absoluut, omdat je van elke ervaring leert. Hè.
Is het ook niet zo dat hoe ouder je wordt, dat je meer zekerheid wil en dat je minder durft springen? Of merk je dat niet tegen jezelf?
55 jaar en ik spring opnieuw.
Ja. Ja. Ja.
Grote sprong? Mogen we daar niet te veel over weten? Eigenlijk?
Ja, toch wel. Ja. Voor mij wel eigenlijk. Ja. Ja. Toch wel.
Oké. Okay. Zijn heel benieuwd.
Ja, straf. Hè.
Misschien zetten we het wel in de show notes binnen 2 weken. Ja. Dat is wel gebeurd.
Ben je dan niet bang voor de financiële risico's? Of heb je...
Dat is altijd al goed gekomen. En ik heb wel wat reserve en zo, hè, dus dat is op zich geen probleem. Dat komt altijd wel goed.
En heb je ooit het risico genomen dat je dacht, nu gaan we, als het mislukt, zwarte sneeuw zien?
Oh ja, absoluut. En we hebben ook jarenlang zwarte sneeuw gezien. Hè. Schijnbaar succesvol ondernemerschap, maar al uw geld is virtueel. Ik ben ooit heel rijk geweest, virtueel. Tot het een maand later niks meer waard is, omdat de beurs crasht. Dat soort zaken, ja, natuurlijk wel. En dan we hebben nooit, ik mag niet klagen met wat we bereikt hebben in het leven, maar het is niet dat wij zotte dingen doen, financieel.
Ja. Chapeau wel. Want het is uiteindelijk ook wel een grote druk die op je schouders heerst, zeg maar, als het gaat over zo'n beslissingen die ook financiële impact hebben, dat je toch wel moet durven zeggen van, we doen het gewoon en we zien wat er komt.
Ja.
Dat merk ik wel. Dat is belangrijk.
Dat moet je doen.
Ja. Oké, wat je ook eventueel zou kunnen doen, dat is dineren met een historisch figuur. Stel je voor dat lukt. De vraag is heel concreet, een van mijn favoriete vragen trouwens. Wie zou dat zijn? En in tweede instantie, wat zou je vragen? Jo.
Ik vond dat de moeilijkste vraag.
Ja.
Maar plots kwam er, zoals alles bij mij, plont er zo'n ingeving van waar die komt, dat weet ik niet. Maar ik dacht van, mocht ik ooit een historisch figuur kunnen die vraag stellen, dan was het de historische bron van een Abraham. Mm-hmm. Wat volgens recente geschiedkundige inzichten een Babylonisch krijgsheer zou geweest zijn. En dan ga ik die mens vragen, waarom heb jij nu een spirituele strekking voor wat dan mensen zich toerichten, geclaimd als staatsgodsdienst, het judaïsme, om politieke en maatschappelijke onvrede te gaan kanaliseren en mensen een boze god te geven om die mensen te controleren. Weet jij eigenlijk wel dat nadien Constantijn in het jaar 300 en in Bezek ook hetzelfde gedaan heeft met het christendom en dat Mohammed in 500 en een sheik hetzelfde gedaan heeft. Iets wat in C mensen echt nodig hebben, een spirituele een purpose en verbondenheid, claimen, dat in een instituut stoppen en vervolgens duizenden jaren de mensen miserie aandoen. Dat zou mijn vraag zijn.
Zou geen gezellige diner zijn, denk ik.
Nee, zeker denk ik niet. Maar als hij trakteert.
Absoluut, ja. Maar dat is een heel gericht antwoord wel. Maar uiteindelijk een ingeving van het moment, maar toch...
Goh, ja, maar ik was aan het denken, wat zouden vragen aan Hitler of aan Churchill? Ja, whatever, ik weet het niet. Maar dit zijn van die dingen, voor mij is dat heel belangrijk. Mm-hmm. Dat is dat conflict tussen wat mensen echt behoefte aan hebben, aan vorm van connectie en spiritualiteit, versus wat de motherfuckers er continu mee doen in instituten die ze daar rond creëren. Hè.
Ja. Amai.
Sorry.
Nee.
Een zeer verrassend antwoord.
Absoluut.
Ja. We gaan aan de overkant, Saskia. Heb jij zo'n historische figuur met wie jij graag
een theetje wilt drinken? Ik vond dat ook een heel moeilijke vraag. Ja, ik vond dat heel moeilijk, omdat uiteindelijk is iedereen hetzelfde. Iedereen, zelfs die historische figuren, hebben ook hun verdriet en hun vreugde meegemaakt. Maar dan dacht ik van, dat interesseert me dan niet zo, want daar gaat niet zoveel verrassend uitkomen. Maar wat mij dan wel interesseert, is eigenlijk mijn eigen grootmoeder. En dat is natuurlijk geen historische figuur, maar ik heb die nooit gekend. Die is gestorven als mijn vader 5 jaar was. En als ik zie hoeveel ik denk aan die andere grootmoeder en denk van, die heeft dat bepaald en daarvan komt dat voort. Ik ben heel erg bezig met familiesystemen en met intergenerationeel trauma en zo. Dus familie en familiestambomen en zo, dat is heel belangrijk voor mij. Maar dat is eigenlijk een stuk waar ik niks van weet. En ja, ik zou gewoon vragen, die zijn ook laat getrouwd. Dus mijn grootvader was 47. En dan zijn daar nog 3 kinderen gekomen, 4 eigenlijk, nog een kindje verloren dan. En ik zou willen vragen aan mijn grootmoeder van... Is dat nu uit uit wanhoop dat jullie nog getrouwd zijn? Of was dat nu echt... was daar liefde bij? Was daar verliefdheid? Ja, haar leven interesseert me dan wel. Ja. Zij is gestorven op haar 41 en ze heeft 3 jonge zoontjes achtergelaten. Maar het zou mij zo geruststellen, precies, mocht ik weten dat ze ervoor wel gelukkig geweest is en genoten heeft van die kindjes. Zo.
Mm. En zijn er concrete vragen die je graag wil stellen dan?
Over het leven. Ik zou gewoon... Ja, ze heeft een boeiend leven, vind ik, want haar mama heeft zelfmoord gepleegd in het kraambed nog. Er waren dan 10 andere kinderen. De oudste was dan iets van 12, 13. En de vader was verdwenen. Die was opgepakt door de Gestapo, zeggen ze. Maar ik kan dat eigenlijk niet verifiëren. Dat klopt niet met die data, zomaar. Enfin, dat is het verhaal. En dan wordt er gezegd dat er mensen eten brachten voor die kinderen. Dus dat was een heel arm gezin. En zij is dan... Door haar tante geadopteerd, of een pleegkind. Dat waren heel rijke mensen. Die hadden zo een bakkerij met een kruidenierszaak, met koeien. En zij ging alles erven toen. Maar die tante is gestorven en de aangetrouwde onkel bleef over met die zaak. En als puntje bij paaltje kwam, is die hertrouwd. En heeft zij zijn testament overgelaten aan iemand anders. Ik vind dat zo heel veel drama in dat verhaal. En dus mijn grootmoeder heeft zo heel veel meegemaakt van hoogtes en laagtes. Dus ik denk dat ik daar wel heel lang mee zou kunnen praten.
Ja. Er zou een film in zitten.
Ja, of een boek. Ja, een boek zeker.
Amai, oké. Ik vond het wel 2 heel verrassende antwoorden. Zijn.
Heftig.
En zo in detail. Vaak is ze gewoon inderdaad een Obama of een Hitler. Maar het is inderdaad heel mooi. Ik stel voor dat we er meteen een luchtigere derde vraag op loslaten, Steven.
Als dat mag. Bepaalde uitspraken zijn inspirerend. Bepaalde uitspraken hangen mensen boven een bureau of in een slaapkamer of waar dan ook. En als ze dan kijken, zijn ze weer vol van die spraak, van die uitspraak en nemen ze die mee op hun dag. Dus de vraag is, welke quote zou jij willen delen met de wereld op een levensgroten affiche? Een uitspraak, een woord, een zin die jou ook inspireert.
Ik zou zeggen, droom de toekomst. En de reden is omdat ik er meer en meer van overtuigd ben dat een van de grote problemen die we vandaag hebben in de maatschappij, dat is dat we voor heel veel verandering staan. Dat mensen die verandering zien aankomen, ook in sommige gevallen, en ik denk de meesten ook wel begrijpen dat die verandering nodig is, hoe we leven, hoe we ons moeten aanpassen aan klimaat en dergelijke meer. Maar we kunnen ons niet in gang zetten om die verandering, om die omslag te maken, die transitie te maken. En in tegendeel, omdat dat begint te wegen op ons, hè, dat kan sociaal wegen, een transformatie of een transitie die te veel geld kost van een gewone naar een elektrische wagen bijvoorbeeld. Daar gaan we ons tegen verzetten. Dat is geen sociale maatregel, hè, hoewel het wel moet voor de planeet. Maar als we echt willen dat mensen veranderen, want we moeten veranderen om onszelf en de planeet te redden, dan moeten we een visie hebben. Een verhaal, een toekomstvisie. En wat ik vandaag ondernemers kwalijk neem, CEO's kwalijk neem, bestuurders, politici kwalijk neem, dat is aan gelijk wie van die mensen als gevraagd van hey, Ursula von der Leyen, hoe ziet Europa eruit in 2050? Vertel me dat nu een keer op een manier dat ik het kan begrijpen, waar al die transities toe gaan geleid hebben, waardoor dat ik er kan in geloven en bereid ben om eraan te werken. Die gaan me dat verhaal niet vertellen. Als ik naar de Kroos stap en ik vraag... Alexander, vertel me nu een keer België, 2050. Een nieuw België, een anders België. Hoe gaat dat eruit zien? Die heeft dat verhaal niet. En in mijn boek beschrijf ik... Ik vergelijk dat met verbouwingen en daar als gezin blijven in wonen, in je huis als je verbouwt. Je overleeft dat niet. Hè. Tenzij dat je met een architect hebt samengezeten op voorhand... En die architect, je hebt dat allemaal besproken, en die heeft 3D-renders gemaakt, en mooie beelden, zelfs misschien een maquette van wat het gaat zijn later. Ja, dan heb je iets om naartoe te werken. Ja. Dus wat wij nu van de wereld vragen, dat is een gigantische transitie, en niemand weet wat de uitkomst gaat zijn. Dus dat moeten we nu fixen, en hoe doe je dat? Door de toekomst te bedenken, maar dat kan een nachtmerrieachtige toekomst zijn, en dat hoeft niet. Dus vandaar zeg ik, droom die toekomst. Ja. Want met alles wat er op ons afkomt, is het mogelijk om met al die puzzelstukjes de hele... beangstigende negatieve puzzel te leggen, maar evengoed met al die puzzelstukken van verandering te zeggen, het hoeft, de uitkomst kan een betere wereld zijn. Nee. We gaan er verdomd hard moeten aan werken. Ja. Maar als je niet weet waar naartoe, hoe gaat je jezelf dan in gang zetten?
Heeft dat ook niet te maken met het feit dat mensen voortdurend op korte termijn denken en bang zijn om ver in de toekomst te kijken?
Dat is de ziekte van vandaag. Hè. CEO's denken op hun eigen mandaat 4, 5, 6 jaar en dan schuiven ze door. Beursgenoteerde of andere bedrijven denken per kwartaal. Burgemeesters en andere verkozenen denken per mandaat. Ja, dat is belachelijk, hè. Ja. En dan is het bizarre en het vreemde, dat is dat regimes waar we schrik van hebben, de Chinezen bijvoorbeeld, ja, die denken wel 50 jaar vooruit. Ja. De Emiraten, hè, Dubai, zelfs Saoedi-Arabië, die denken generaties vooruit. Ik pleit daar niet voor, hè, voor alle duidelijkheid. Maar wij in onze vrije wereld, met onze democratie en eigenlijk met heel veel enorm sterke verworvenheden, ja, wij zijn eigenlijk enorm kortzichtig en korte termijn geworden. Ja. En we weten nu voor het eerst dat we echt terug lange termijn moeten veranderen, of veranderen voor de lange termijn, maar we weten bij God niet waarom. Ja. Buiten voor het negatieve, het moet, want het moet.
Kan je zo voor jezelf eens, de boeiendste verandering die op ons afkomt, maar je zegt van droom de toekomst, dat je zelf vindt, van dat is echt iets dat ik mega boeiend vind, dat in de toekomst zal veranderen?
Ja, boeiend of beangstigend. Hè. Er zijn verschillende dynamieken met verschillende snelheden. Wat er volgens mij op de middellange termijn op ons afkomt, dat is de komende 10 jaar, dat is een politiek systeem die wat nodig is voor mens en wereld gaat vertragen en zelfs blokkeren voor een tijd, waardoor op het moment dat we de draad terug gaan oppikken, dat we als mensen zeggen, nu is het toch te warm en te nat geworden, dat we 10, 15, 20 jaar misschien verloren zijn. Dat vrees ik echt. Hè. Dat zien we overal vanuit de populistische strekkingen. Stem populistisch en je krijgt gegarandeerd een soort raincheck, hè, bij wijze van spreken. Je hoeft even niet aan klimaat te denken. Stem op mij en er is geen klimaatverandering. Dat is nonsens natuurlijk, want die is er wel. En dus dat is iets wat ik zie afkomen. Mm-hmm. Ik denk wel dat daardoor het dal waar we gaan moeten doorgaan dieper zal zijn, de miserie die we gaan moeten meemaken als maatschappij groter. Maar ik geloof wel dat we nadien in een wereld kunnen terechtkomen waar we onze lessen geleerd hebben en waar we hebben leren leven met de veranderde wereld, want we gaan die niet kunnen tegenhouden. Alleen, dan denk ik dat daar minstens een generatie zal tussen zitten. Ja. Ik denk dus dat we een generatie van vertraging en miserie gaan hebben. Maar mijn kinderen, hun kinderen, hopelijk gaan die leven in een wereld, wat zo'n beetje zoals wij terugkijken op die Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Ja, dat heeft pijn gedaan. Die 10, 15 jaar nadien hebben ook nog heel veel pijn gedaan. Maar nadien zijn we op een opwaarts pad begonnen van tientallen jaren van een mooie wereld.
En moeten mensen dan eerst tegen de lamp lopen voor ze dat beseffen?
Ja, helaas wel. Ik zou liever hebben van niet. Maar ik vrees dat mensen pas in gang komen als ze de pijn zelf voelen. En als die pijn... Het is zoals naar de dokter gaan of naar de tandarts gaan. Hè. Dat is preventief. Wie doet dat nu? Hè? Of dat moet. Maar echt, als pijn doet, gaan we graag naar de tandarts. Hè. Ga eens op een zaterdagavond met een absces. En zondag zit die tandarts niet. En maandag gaat gelijk als gek naar die tandarts lopen. Dus we moeten die pijn voelen, ja. Helaas.
Saskia, hang jij een soortgelijke quote droom de toekomst, trouwens heel mooi binnenkomt?
Het is heel boeiend.
Ja, of totaal iets anders.
Ik vergelijk het dan eerder op klein. Jij ziet het groot en ik zie het dikwijls 1-op-1 bij mijn coaching. Niet direct voor een heel groot publiek. En die verandering zie ik, wat jij zegt, is heel mooi. Dus het is eigenlijk vergelijkbaar met iemand die een burn-out heeft. Hè. En dan nadien zien ze wat belangrijk is. En dan nadien gaan ze wel ineens gaan zoeken, wat is eigenlijk mijn hobby? Waar word ik eigenlijk blij van? Mm-hmm. Ah ja, ik kan ook met fiets naar het werk. Ah ja, ik kan eigenlijk ook een auto wegdoen, dus ik kan minder verdienen. En ineens gaat er een wereld open, omdat het moet. Want ze moeten van de dokter toch een keer goed nadenken hoe ze het anders kunnen doen. En dan lukt dat wel. Dus ja, eigenlijk is hetzelfde.
Hè? Het is hetzelfde op microschaal, op macroschaal. Het zijn dezelfde fenomenen en ze hangen aan elkaar vast. Hè? Want die wereld die aan het veranderen is en moet veranderen, is ook maar een collectief van mensen.
Ja. En mijn quote is op het einde van mijn post op Instagram of op Facebook, of mijn nieuwsbrieven, onderteken ik altijd, jij kiest... Punt. En dan laat ik ruimte en dan zet ik altijd, liefde is alles, tijd is alles. En dat zijn zo twee zinnetjes waar je eigenlijk alles kan aan toetsen. Bij elke keuze dat je maakt, of dat dan nu een discussie is met je partner of met je kinderen, liefde is alles. Als je weet van, het is eigenlijk goed bedoeld. Hè. Die discussie dat komt omdat we elkaar graag zien en omdat we het beste willen voor elkaar. En daarom wil ik dat je je jas aandoet als je naar buiten gaat en het vriest. Allee, om maar iets te zeggen. Maar zeker ook, tijd is alles. En als je dan... Ik snap nog altijd niet dat mensen eerst een goede vriend of een vriendin moeten verliezen om dan te beseffen en om dan te zeggen, en dan ineens is dat gedaan. Hè? Ineens, ja, maar dat weet je nu toch ook al, dat die tijd niet eindig is. Mm-hmm. En dat je beste jaren nu zijn en dat je misschien, als je geluk hebt, de laatste 10 jaar van je leven ook nog kan gaan wandelen en op reis gaan. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Hè? En zeker als lijfarts heb ik zoveel geleerd uit al die gesprekken met al die mensen waar alle ballast wegvalt. Hè? Op het einde van hun leven dan is er geen masker meer, er moet geen imago meer hooggehouden worden. Mensen zeggen waar het op staat. Hè? Die mag er bij zijn, die mag er niet bij zijn. Hè? De harde kern mag aanwezig zijn, maar ja... Als je het verkorven hebt, vergeet het dan. Hè. Maar alles wordt dan getoetst ineens, wordt alles relatief. En als je dat zinnetje gebruikt, of die twee zinnetjes, dan wordt het heel gemakkelijk om prioriteiten te stellen en om elke dag, het is mijn leuze, elke avond wil ik weten van als ik morgen niet wakker word, heb ik een goed leven gehad. En van daaruit kies ik mijn werk, mijn vrienden, mijn weekend, mijn reis. En mijn papa is vorig jaar gestorven en dat was oké. Ik was heel vaak bij hem geweest, want ik wist dat die man niet eindig ging leven. Hè. Mijn mama hetzelfde. Als hij vanavond zou sterven, ik heb haar gezien. Ik heb gedaan wat ik wou doen, met mijn vrienden hetzelfde. Dus als mensen sterven en je hebt daarnaar geleefd, dan kan je dat ook gemakkelijker plaatsen. Want ze gaan sterven.
Amai. Kom binnen.
Dat heb je heel bewust in het nu moment, denk ik. Hè?
Ja, ja nu, in het nu leven, maar ook tegelijkertijd die blik op de toekomst houden, want die gaan er niet meer blijven zijn. Hè? Dus ook ja, heel bewust van die eindigheid en tegelijkertijd van wat doen we dan vandaag met dit moment, met deze dag.
Je zegt nu zelf van inderdaad, bepaalde mensen hebben echt zo'n situatie nodig van iemand sterft van och, dat toch allemaal rap, die gaan er dan meer op letten, maar... Heb je zelf een tip om te zeggen van maak die omswitch gewoon nu al, zonder dat er iemand moest sterven? Heb je daar dan...
Oh, daar zijn meditaties voor, hè. Maar ik doe dat ook met oefeningen op retreats bijvoorbeeld. Maar daar zijn specifieke meditaties voor dat je eigenlijk ervan uitgaat dat je bijvoorbeeld binnen 3 dagen dood zal zijn. En die meditaties gaan dan zo diep dat je eigenlijk gaat mediteren van wat is er goed geweest, wat wil ik nog doen? Eigenlijk heel eenvoudig, hè. Heel eenvoudig, maar mensen nemen dan wel die tijd. En gaan niet zeggen, zaterdag ga ik mijn tijd nemen en zeggen, ben ik nu eigenlijk goed bezig? Ik heb met oudjaar zo'n overgang gedaan. Met 30 vrouwen waren daar toen. En ik heb toen vragen gesteld. Hè, wat ging er goed? Dat is eigenlijk heel simpel. Hè, dat zie je in alle boekjes. Maar je staat daar niet bij stil. Je leest dat in een interview. En dan lees je dat van een bekend iemand. Maar ga je dat voor jezelf doen? Waarschijnlijk ga je daar tijd niet voor nemen. Hè?
Dus alles die met tijd te maken heeft, is eigenlijk op zich mega belangrijk. Tijd voor jezelf.
Ja.
Ja. Ik vind het een heel mooi einde van je nieuwsbrieven. Ik dacht eerst, jij kiest dat iets politieks aankomen, maar ik vond het
nee,
leuk.
Jij kiest, daarmee bedoel ik, neem zelf de verantwoordelijkheid. Ja. En daar komt altijd heel veel reactie op. Want maar mijn buurvrouw die is arm, die kan niet zomaar op reis gaan. Nee, maar die kan wel met haar kinderen gaan picknicken in het park. Die kan haar boterhammen met choco en haar brood uit een Aldi, met haar pot choco uit een Aldi, kan die meenemen. En in het park gaat dan veel leuker gebeurtenis zijn om daar in het park met haar kinderen in het moment te picknicken. En die hoeft daarom niet op reis te gaan. Maar die kan wel thuis blijven zitten en daar zich beklagen over haar budget. Je kan altijd kiezen. Je kan gaan bijklussen. En niet iedereen kan alles. Hè. Maar er zijn altijd uitwegen. En ik ben heel allergisch op dat slachtofferschap. Zo. Ja. Ja.
Ik merk het. Ja. Maar heel mooi. Ja. Heel mooi.
Je hebt duidelijk je punt gemaakt.
Ja, absoluut. Heel mooi. Als je onzichtbaar kon zijn voor 1 dag... Wat zou een mens dan doen, Jo?
Ik heb daar ook over nagedacht. Ik vind dat eigenlijk een beetje pervers.
Ja.
Ik zou niet onzichtbaar, door daarover na te denken, ik zou niet onzichtbaar willen zijn. Want ofwel, waarom zou je onzichtbaar willen zijn? Om dingen te zien die je eigenlijk niet zou moeten zien. Mm-hmm. Omdat degene die bekeken wordt, of dat wat bekeken wordt, niet weet dat die bekeken wordt. Ik vind, als je dan toch voyeur bent, moet het risico lopen dat ze je pakken.
Ja.
Dus dat is het eerste. Het tweede is, stel dat je kunt bij zijn en het gaat over u. Ik kan mij heel veel conversaties inbeelden waar je nadien niet direct gelukkig van wegloopt dan als onzichtbare man. Dus waarom zouden we onzichtbaar willen zijn? Tenzij voor, ja, ik weet niet, de verkeerde redenen, hè? Dat je spion bent of whatever, of dat je iets wilt te weten komen, of er iets geheim rond u broeit en je wilt daar recht door prikken, maar dan denk ik dat je gewoon moet praten met diegene waarvan dat je denkt dat die het geheim heeft. Door onzichtbaar mee. Het is een beetje zoals je neemt de gsm van iemand, van uw partner en je gaat daardoor en je komt dan ineens uit op een boodschap die je niet had moeten zien.
Ja.
Een beetje vies, hè?
Ja.
De boodschap had daar niet moeten staan misschien, maar het feit dat je op die manier erachter komt, ja, dat is de onzichtbare manspeel. Ik vond het geen leuke vraag.
Nee, okay. Nee, maar dat kan perfect. Maar op zich, laten we zeggen, mocht het een gave kunnen zijn dat je onzichtbaarheid kunt aan- of afvinken, zijn er gaven zo dat je zegt, van dat mocht je het nu kunnen kiezen, zou ik die er toch wel willen uitpikken om te kunnen?
De tijd even stilzetten.
Echt op pauze?
Ja.
Maar jij beweegt nog? Of
ja,
niet?
En ik moet nog kunnen muziek maken en boeken lezen.
Ah, ja.
En nog wat rondwandelen, maar dat de tijd niet voorbij gaat. Want dat heb ik wel. En ik heb altijd al keuzes gemaakt, maar de tijd is en blijft ook een probleem. De keuze die ik nu maak, is net om terug meer tijd te krijgen, waardoor die tijd vertraagt.
Oké.
Okay. Dus er is niks leuker dan u vervelen en te zeggen, is het nog maar 3 uur?
Absoluut.
Dat is denk ik 30 jaar geleden dat ik dat gevoel gehad heb.
Mm-hmm. En komt dat soms binnen ook, die tijd? Dat je zo echt voelt van, damn, het gaat toch wel echt rap?
Ja, ik voel mij nog altijd 17, 18 jaar. Ik ben 55 jaar. Gewoon, je kunt zeggen, ja, maar ja, ça va nog, hè. Ken ik er hoeveel mooie jaren. Ik zie hoe mensen van 70 rondom mij nog functioneren. Ja, ik ga ervan uit, ik ben nu 55, ik heb nog 15 tot 20 goede jaren dat ik kan doen wat ik wil doen. Van reizen en fietsen en al die dingen. Misschien kan ik er nog 5 of 10 jaar bij doen, maar dat is niet veel, hè.
Nee.
Ik heb ooit die boutade gehoord vanaf een bepaalde leeftijd en ik ben die al zeker gepasseerd. Sta je dus dichter bij een home dan bij je studentenkotten. En eens dat je dat voelt, dan denk je, ja, maar wat heb ik nu al gedaan? En dat deel ik ook wel met wat Saskia daarnet zei. Ik heb, mocht het nu morgen gedaan zijn, ik heb al zoveel in mijn leven gedaan dat ik waardevol vind, dat ik moet niet nu zeggen, oh, ik ga stoppen met iets, want dat creëert nu de ruimte om eindelijk te doen met mijn leven wat ik zou willen doen. Ik zou niks anders doen dan wat ik gedaan heb. Ik heb nooit gevoel gehad dat ik gewerkt heb. Ik heb 30 jaar fantastische dingen gedaan. Ik heb hard gewerkt, hè. Dus ik beklaag me helemaal niks. Maar het feit dat die tijd zo snel gaat, omdat je met te veel dingen tegelijkertijd bezig bent, ja, mocht ik een gave willen, dan is het nog met veel dingen bezig zijn, maar die tijd vertragen.
Ja.
Dat gaat niet, dus ik doe minder dingen vanaf in de toekomst.
Binnenkort. Ja.
Zie, show notes. Saskia, zou jij eigenlijk onzichtbaar willen zijn? Of volg jij...
Bij mij was het aanvankelijk wel luchtiger, omdat ik dacht van, ja, zo'n dag mee... in de klas met mijn dochter zo zitten. Gewoon hoe dat het daaraan toe gaat. Zo'n klasdag van mijn dochter, die is 16, die zit in het 5e jaar. En gewoon zien en hoe gaat dat op die speelplaats. En hoe, gewoon fly on the wall zo. Niet echt om te spioneren, maar gewoon om die sfeer mee te maken. Ja, dat was mijn eerste idee. Maar dan, vanmorgen dacht ik, verdorie, ik ben eigenlijk heel erg bezig met Gaza. Maar heel erg, hè. Ik word daar verdrietig van, ik word daar eigenlijk boos van. Ik ben daar heel... Ja, ik post daar elke dag over. Ik wil mensen daarin wakker schudden. Ik heb daar ook 2 afleveringen, terwijl het eigenlijk weinig met dokter Geluk op zich te maken heeft. Maar ik moest die uitzendingen maken. Ik heb daar zoveel geleerd over Gaza. Ik wist dat allemaal niet. Ik wist niet dat die mensen geen regenwater mochten opvangen in een regenton. En dat Israël dat verbood voor de Palestijnen. En meer van die dingen. Dus ik dacht, als ik dat niet weet, dan weten nog heel veel andere mensen dat ook niet. Dus ik maak daar een podcast over. En dan dacht ik, mocht ik nu onzichtbaar zijn, dan wil ik zo... in die onderhandelingen of tussen die legerchef en Netanyahu en zien van, wat doen die daar, wat bespreken die daar? Maar dan om dan eigenlijk wel een beetje gemeen dan nadien uit te brengen en te zeggen, kijk, ik heb het met mijn eigen ogen, ik heb het nu gefilmd, het staat op film, maar het zou zelfs ook niet uitdoen. Het zou ook niks opbrengen. Ja, dus het zou geen verschil maken. Hè?
Toen was de inlichtingendienst, die weten toch wat daar gezegd
ja,
werd.
Ja, maar ja, dus het zegt iets over mijn obsessie voor... voor wat daar aan het gebeuren
is. Hoe
is
die, onmacht... hoe is die ooit gestart? Want voor veel mensen is het ver van hun bed natuurlijk.
Ik weet nog dat ik dat hoorde op de radio. En dat ik kwam thuis bij mijn mama op bezoek. Juist, dat was een week voor mijn retreat. En ik moest iets gaan brengen. En het nieuws van 1 uur, want ik kijk al lang geen journaal meer. Ik luister alleen nog naar het radiojournaal. Omdat ik die beelden niet meer wou. Maar ik zie ze nu op Instagram, dus ja. Mijn mama zei zo, ze zijn binnengevallen. Of ja, daar 7 oktober. En Netanyahu heeft gezegd dat hij daar alles gaat plat... nu is het gedaan. Ze gaan alles plat bombarderen. En die zin kwam zo binnen en dat heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. En ik volg heel veel mensen ter plaatse. Gelukkig spreken die Engels en kan ik die volgen. En ter plaatse zie ik gewoon ja, quasi live wat daar gebeurt. Hè. En dan volg ik ook Joodse accounts. En het is hallucinant hoe die mensen... Ik heb ook geschreven naar een van die Joodse mevrouwen in Antwerpen. Van, ziet u ook die andere beelden? En dan heeft ze mij een uitleg gegeven, heeft die rond de pot gedraaid. En dan heeft ze mij 2 accounts gegeven, die ik dan ook beginnen volgen ben. Want ze zei, daar ga je iets van leren. Het is ook weer eenzijdig. Daar wordt niks... Die ontmenselijking, ik vind dat vreselijk. De ontmenselijking, dat is gewoon... Ja, dat is dodelijk. Hè.
Ben je er ook mee bezig, Jo? Met...
Ja, tuurlijk. Ja. En al veel langer dan... wat er nu de afgelopen... Die stellen 6, 7, 8 maanden lang is bezig.
Ik minder, ik wist
het is, niet. Het is... onvoorstelbaar, onbegrijpelijk dat dit ondertussen al 70 jaar of zo bezig is.
Ja.
Dat we dat laten gebeuren. En dus ik begrijp eigenlijk wat er gebeurd is. Hamas heeft gezegd, it's now or never. En die hebben een extreme daad gesteld om de aandacht te richten op een probleem. Want uiteindelijk wat nu gebeurd is dramatisch. 35.000 doden, de willekeur aan de ene kant, buitenproportioneel het gebruik van geweld. Maar het structureel negeren van ons deel van de wereld, van een stukje van de wereld waarin dat je eigenlijk weet van dit is gewoon zo fout. Ja, daar ben je al jaren mee bezig. Ja.
Ja.
Maar heftig, heftig.
Het is een leuke podcast.
Ja, absoluut. Maar dat moet ook
liggen
kunnen.
We gaan toch iets anders gooien. Hè?
Yes.
U zijn allebei schrijvers. Of ja, Saskia is bezig met een boek. Je hebt er al 6 achter de rug. Maar stel dat dat boeken zouden kunnen zijn over je eigen leven, een autobiografie, dan moet die natuurlijk ook een titel hebben. Titels zijn vaak inspirerend voor mensen die in de boekhandel staan en die dat boek dan vastnemen en het boek effectief kopen en lezen. Wat zou de titel zijn van de autobiografie over jouw leven? Saskia, mogen we eens bij jou beginnen.
Ja, verschillende mogelijkheden, maar ik kwam altijd uit op hetzelfde. En dat is... ik kreeg 1000 levens en ik bedoel daarmee, ik heb zoveel kunnen binnenkijken in huiskamers, in verdriet van mensen, in vreugde van mensen, baby's die geboren werden, baby's die niet geboren werden, mensen die stierven, mensen die een CVA kregen. En ik heb ook heel die dynamiek daar rond gezien van die gezinnen bij uitbreiding, de grootouders erbij of de kleinkinderen erbij. En ik heb daar zoveel van geleerd wat ik ook zelf wou doen, wat ik wou overnemen en wat ik zeker niet wou doen. En dat werd mij allemaal gepresenteerd tijdens mijn werk. Het een achter het ander. De ganse dag door kreeg ik voorbeelden. Alsof ik naar films keek en dacht van, ah, dat is een leuke oma. Of, ah, dat is de, amai, wat een venijnige vader is dat. Hoe doet die met zijn vrouw? En dat komt en dat komt. En dat bleef maar komen. Dag in dag uit. 30 voorbeelden van levens. Goeie voorbeelden of... Dus ik kan daar, ja, die inspiratie is gewoon onuitputtelijk.
Ja. Ik kreeg 1000 levens.
Ik kreeg 1000 levens, ja, zoiets. Of ja. Ik mocht 1000, ja, zoiets.
Ik vind de betekenis erachter heel krachtig.
Ik denk dat boek er ook ooit nog komt, denk ik. Ja. Okay. Maar ik ben nu met non-fictie bezig. Maar ja. Ik denk dat met fictie bezig, hè. Non-fictie gaat wat sneller gaan, denk ik.
Mm-hmm. En fictie, kan ik wat meer vertellen?
Het leven van een vrouw, maar ook weer met heel veel familie. Dynamiek en zo.
Ja. Ja.
En zit er ook iets autobiografisch in dat boek, of niet?
Ja, maar er is sowieso heel veel autobiografisch, omdat ik zoveel mensen ken en van nabij gevolgd heb. Ja. Mm. Als ik schrijf over patiënten, het gaat over een huisarts. Mm. Ja. Als ik schrijf over patiënten, dan is dat, ja, dan is dat natuurlijk een samenraapsel, een collage, een mozaïek van heel veel mensen.
Jo, als we jouw autobiografie in de boekhandel willen kopen, wat zien we op de cover?
It's only a model.
It's...
die fameuze scène uit Monty Python, The Holy Grail. Dus je hebt al die ridders met die kokosnoten, want die hadden geen paarden. En dan heel die zoektocht naar Camelot. En iedereen staat dan in de verte op die heuvel, het kasteel Camelot. En dan komt er zo'n klein daarnaast. Iedereen zo, wauw, Camelot. En die zegt dan, it's only a model. Maar dat is de wereld. En ook wat ik doe, al heel mijn leven, ik bedenk modellen. En eigenlijk is alles ook maar een constructie. Ik ga dat nu niet metafysisch of kwantumfysisch of gelijk wat, maar eigenlijk basically is alles een constructie. Ik heb veel gehaald uit, ik weet niet welk boek van Harari dat was, maar eigenlijk de wereld is opgebouwd uit mythes. Hè. Respect voor elkaar is misschien echt, maar een relatie, een hiërarchie is een mythe, dat is een afspraak. En een democratie die werkt, waar we binnenkort gaan voor verkiezen, dat is een afspraak. En het feit dat geld waard is, iets waard is, dat is een afspraak. Het zijn allemaal modellen. Ja. Alles wat mensen zeggen, ja, maar je moet. Ja, it's only a model. Hè. Iemand heeft dat verzonnen, maar dat is niks moet eigenlijk. Hè. Dus hè, dat is zo bij mij, ja, met de knipoog, Monty Python.
Ja. Mooi, ik vind het ook wel een krachtige titel. Het is geen modellencarrière die erachter schuilt.
Nee, daar sta ik ver van, denk ik. Ja. Ongetwijfeld zijn er agencies voor 55-jarige mannen die met een buikje die grijs worden. Die bestaan ongetwijfeld. Hè.
Ben je dan iemand die makkelijk tegen de stroom ingaat, denk ik dan?
Altijd gedaan, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, laten we zeggen dat de mensen dicht bij mij dat niet altijd even makkelijk vinden. Ja. De gesprekken aan de familietafel, die durven... Ja. Het is niet dat we ruzie maken of zo, maar gewoon zo'n typisch consensusvisie rond het een of het ander. Dan, vanuit mijn ervaring durf ik dan wel een keer zeggen, het zit wel veel complexer in elkaar dan dat. En dan snijden we het door. En soms is dat dan lapsfeer weg.
Een maar uiteindelijk... gezonde energie, als het ware.
Ja, want als 16, 17, 18-jarige was ik was deel van de punkbeweging en ik was wel relatief anarchistisch. Ja.
Nu, al is de discussie verhit, alles is liefde, dus uiteindelijk kan alles daar...
Het was het universele.
Zie je zelf ooit nog je autobiografie schrijven, Jo?
Maar nee, wie is daar
dat kan, dat kan, ja.
Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dat ga ik nu echt nooit doen, hè.
Wat ik helaas wel ga moeten doen, dat is de laatste vraag afvuren op onze gasten. Ik hoor de tijd ook een beetje in de gaten. En dat is de volgende. Wat is het beste of het waardevolste advies dat je ooit hebt gekregen? En misschien een bijvraag, dat mag al een keer in episode 76. Van wie heb je dat gekregen, dat advies? Jo.
Van mijn moeder, die nu 88 is en sinds een aantal maanden bij ons inwoont. Omdat de tijd zo snel voorbij gaat. Hè?
Ja.
En van zodra ik begon succes te hebben, 30 jaar geleden, ik was een jonge gast, midden van de 20, en mijn bedrijven draaien plots goed. Allee, mijn bedrijf, ik had toen nog maar één bedrijf, draait plots goed. In een tijd dat alles fantastisch van zichzelf ging. Hè. Ja. Maar ik denk in 1994 waren we met 4 mensen, en dan met 10, en dan met 20, en dan met 40, en dan met 80, en dan met 120, en dan met 200, en dan crasht een boel in het jaar 2001. Maar in heel die periode daarvoor was dat gewoon, hè, ik werd gevraagd om te presenteren en in de media. En ik was een jonge gast en fantastisch. En wat gebeurt er? Een virtueel rijk. Hè. Nooit echt. En mijn moeder die zei altijd van, blijf maar met je voeten op de grond staan. Mijn moeder verpleegster geweest. Mijn vader was postbode. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Dat ding van, ja, ik ben just an ordinary motherfucker. Hè. Gelijk wat ik doe. En mensen zeggen, wauw, dan word ik ingeleid als ik een keynote moet gaan doen. We zijn vereerd, Jo Coudron. Ja, nee, ja, ik bedoel, dat is, ik ben veranderd natuurlijk door die 30 jaar. Ja. Dat is absoluut een feit. Maar tegelijkertijd voel ik me nog altijd diezelfde naïeve van ja, 40 jaar geleden.
Ja.
En daar ben ik blij om. En dat is een grotendeels door mijn moeder, die zegt van, ja, je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Hè.
Moet je dat vaak nog een keer zeggen tegen jezelf?
Nee, omdat ik heb mezelf echt al heel snel voorgenomen. Vandaar dat ik nu al mijn meetings, of nu met de Crooys, bij wijze van spreken, of met een bankdirecteur, of het is met jullie, zal ik mezelf de dwaze metal-t-shirts dragen. Ik doe mij niet anders voor dan nee. Ik ben.
Anderzijds, we hebben jou voorgesteld in de inleiding. Je hebt al een rijk palmares achter de rug. Heb je dan niet ergens een beetje trots over jezelf?
Wat is dat waard?
Ja, ik vind het ook wel iets waard.
Ik vind wat Saskia doet, vind ik minstens even waardevol.
Ik was nogthans geïntimideerd door jouw inleiding. Echt,
dat is, ja, maar dat is... Ja, nee. Want al die fantastische dingen die ik zo fantastisch goed kan, dat is ook, ik kan dat gewoon. Is dat een verdienste? Ik doe dat ook gewoon graag. Ja, oké, okay, super.
Moet je gebruikt je talent wel.
Ik gebruik mijn talenten, ja.
Ben je dan iemand, die mag dat er afleiden, die heel moeilijk complimenten kan aanvaarden?
Nee. Laat maar komen. Hè.
Ja.
Maar ik ga dan niet zeggen, wauw, ik ben beter dan. Of okay. Ik voel mij toch wel... Nee, in tegendeel. Nee. Dat is eigenlijk... In tegendeel, zelfs door ouder te worden, ben ik mezelf nog meer gaan relativeren. En waar ik helemaal geen zelftwijfel had als ik zo 25, 30 jaar was, is er op latere leeftijd, heb ik wel momenten dat ik denk, van, wat is dit nu waard? Ja. Wat ben ik nu eigenlijk aan het doen?
Saskia, we gaan de vraag ook eventjes aan jou voorleggen. Wat is het waardevolste advies dat jij ooit hebt ontvangen en mogen ook weten van wie?
Ik heb het hier net een beetje gewijzigd. Ik was van plan om het te hebben over de drama-driehoek. Dat je in elk conflict, of dat dan een conflict is in je hoofd of in een conflict met andere mensen, dat je altijd 3 posities kan innemen. De rol van de aanklager, het wijzen naar de anderen, de rol van slachtoffer of de rol van redder. En de redder lijkt het meest nobele, de redder die alles gaat oplossen voor iedereen, maar die geeft eigenlijk het slachtoffer niet de kans om zelf recht te staan. Hè. De aanklager zit maar te klagen, maar doet niks. Dus ik vond dat zoiets heel... Ja, dat was visueel, zo die driehoek.
Mm-hmm.
En als ik nu conflict heb, of zelfs onder de douche, hè, in mijn hoofd, en verdorie, het zal weer nu, dan denk ik drama, driehoek. En dan denk ik, wat ben je nu aan het doen? Aan het klagen? Of voel je nu het slachtoffer? Of bijvoorbeeld als er een vrijwilliger nodig is, maar je hebt het zelf zo druk. Ja, ik ga niet meer zeggen van, ik ga het doen, ik ga niet meer gaan redden. Want dat is uiteindelijk dat pleasen ook dat dan een rol speelt. Hè. Dus dat wil ik eigenlijk eerst zeggen. Maar misschien is het nog belangrijker, Deepak Chopra. Heb ik eens een online, een 21-daagse meditatie gedaan over abundance. Spreek ik dat je goed uit? Mijn Engels is niet goed. Overvloed. En dat heeft zo mijn leven verrijkt en mooier gemaakt. Ik heb geen angsten meer om arm te worden, want ik denk... Er zal altijd wel iemand zijn bij wie ik ga gaan slapen of die mij een boterham zal geven. Ik heb ook veel mensen geholpen. Ik ga ervan uit dat er op het juiste moment ook zal geholpen worden. En ook, we hebben eigenlijk niet veel nodig. En hoe meer dat je let op wat er wel is en hoe dankbaarder dat je bent, dat is zo'n onuitputtelijke bron. En dan kijk je niet... Je kan nooit, dat vind ik een waardevolle raad. Je kan nooit piekeren en dankbaar zijn tegelijk. Als je aan het piekeren bent... Als je dankbaar bent, kan je onmogelijk terzelfde tijd piekeren. Dus als je altijd omdenkt en denkt regent, ah ja, maar ja, het grondwater wordt toch aangevuld, ja, dan ben je al niet meer slechtgezind om de regen. Hè?
Elk voordeel heeft zijn nadeel en omgekeerd. Ja.
En dan ga je nooit in die piekermodus. Of je gaat er eventjes in, maar je gaat er heel rap weer uit. Dus ja, die overvloed. En je moet eens rond jou kijken hoeveel mensen dat er vanuit een tekort leven. Altijd angstig. Altijd, ja, van vroeger. En wij zitten natuurlijk, wij zijn de kleinkinderen of de kinderen of de achterkleinkinderen van de mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Dus wij zijn opgevoed door mensen van pas maar op. Ja. En zie maar dat je spaart, zie maar dat je job houdt. Dus geen verandering en behouden. Maar ja, als je vanuit overvloed kan leven, dan ben je zo ontspannen. Dan komt alles in orde.
Mm-hmm. Ja, met een van mijn favoriete woorden vernoemd is omdenken. Ben jij jou iemand die vaak omdenkt, die zegt, ik vind dat heel mooi trouwens, als het regent, van uiteindelijk, ja, grondwater wordt aangevuld. Of ben je toch iemand die af en toe een keer graag negatief?
Oh ja, dat is lekker plezant. Hè? maar structureel probeer ik telkens dat omdenken toe te passen. In mijn eigen leven is dat lastiger dan in het advies dat je geeft. Mm-hmm. En ik vind typerend wat mijn vrouw over mij zegt. Zij vindt mij de meest optimistische pessimist die ik ben. En dat is een soort duale emotie die ik heel interessant vind. Want van nature uit ben ik pessimist. En ik denk dat dat ook een stukje biologisch is. Mensen moeten zichzelf beschermen door achterdochtig te zijn voor wat de mogelijke gevaren. Dat dan logisch is. Ja. Maar tegelijkertijd heb je de vrije keuze om te zeggen, ja, maar dat gaan we niet laten gebeuren. Hè? Ja. En dus we gaan proberen van in die uitdaging wat op ons afkomt, te zeggen, we gaan dat dan anders doen. Hoe kan dat dan leiden tot een optimistischer scenario? Okay. Maar het is een strijd. Hè. Dat is niet dat dat vanzelf komt. Ja.
Alleen de optimisten zullen overleven, is het zoiets?
Of? Nee, ik denk alleen de pessimisten overleven als zij dan met alles wat op hen afkomt zegt en nu gaan we daar toch wel iets mee doen. Niet laten gebeuren. Ja. Dus ik denk gewoon de optimisten alleen, ja, die gaan dood. Op een gegeven moment is er niemand die helpt en hebben ze geen eten. Je moet kunnen zeggen van, ik ga dan, want zelfs in wat Saskia net zegt, er zal mij wel iemand helpen, maar dan moet je nog altijd naartoe stappen en zeggen van, gaat je mij helpen?
Durven vragen.
En durven vragen durven in dat geval. Dus, maar als je naïef bent, dan gaat het niet gebeuren. Nee. En als je puur optimistisch bent en te optimistisch, gaat het ook niet gebeuren. Je moet volgens mij in kunnen zien, en dat is wat we nu ook voorstaan als maatschappij, inzien wat er kan fout gaan en dat vastpakken en omkeren in iets goeds.
Ik ga hier ook even moeten omdenken, want het is het einde van de podcast, maar we hebben wel 47 minuten genoten van de gesprekken.
Ik vond het fantastisch. Ja. Ik vond het heel, heel leuk. Heel...
Absoluut.
Heel zinvol. Absoluut.
Wij ook. Ja.
Jullie waren gasten 151 en 152. Dan vragen wij altijd naar traditie hoe jullie dat ervaren hebben. We stellen vragen die de gewone sterveling niet stelt aan jullie. Hoe was dat voor jullie? Saskia, jo.
Leuk om jou te horen, want het is iets, ja, je hebt een heel andere achtergrond en een heel ander domein waar je werkt. Dus is voor mij, de bedrijfswereld is voor mij totaal onbekend. Dus ja, boeiend. Want ja, mijn eigen antwoorden ken ik. Hè. Mijn eigen ideeën ken ik al. Maar, fijn.
Jo, hoe was dat voor jou?
Heel leuk om te doen. Maar als ik de vragen kreeg, zoals ik er net zei aan het begin, uit mijn comfortzone, want normaal denk ik niet over dat soort zaken na.
Nee, dat snap ik.
Ik denk daarover na, maar ik praat daar niet noodzakelijk over en alleen helemaal niet voor een publiek.
Ja, nee. Want je zei eerst, ik kom niet, je bent niet toch gekomen. Nee. Geen spijt.
Ik ging wel komen. wat moet daar nu in godsnaam op antwoorden op dat soort vragen? Uiteindelijk triggeren ze wel iets.
Absoluut. Ja, ik heb heel veel bijgeleerd alleszins. Ik heb heel leuke dingen ontdekt. Alleszins ook hartelijk bedankt om tot hier af te zakken naar het mooie Kortrijk. Zeker nog een keer verder ontdekken.
We zien uit naar jouw volgende stap in jouw carrière, Jo. En bij Saskia zien we natuurlijk uit naar jouw boek. Wanneer komt het er?
Oh, ik durf het niet meer zeggen.
De volgende boekenbeurs is
ik
november.
Ik ga het op reis schrijven, hè? Dus ik moet dat zo lang mogelijk kunnen trekken.
Ja. Fantastisch.
Dan wensen wij jou heel veel inspiratie toe bij het schrijven. Heel hard bedankt. Pieter-Jan, jij ook natuurlijk, compagnon de route voor zo lang al.
Absoluut.
Op naar nummer 77.
En naar de 100 vooral. Dank jullie wel.
Tot tweespraak.
Tot tweespraak.